Goedemorgen gemeente, wat een voorrecht om weer in jullie midden te zijn. Fantastisch om zo God te aanbidden, die aanwezigheid van God te ervaren. Ik ben uitgekeken om deze morgen het woord met jullie te delen. Voordat ik begin heb ik een filmpje die ik graag wil laten zien. Die kwam ik tegen in de voorbereiding. Ik denk, dat slaat eigenlijk de spijker op zijn kop waar ik het over wil hebben. Het is eerst een korte intro en vervolgens ook een lied dat gezongen wordt met ondertiteling. Ik wil jullie vragen om goed naar die tekst te kijken, te luisteren, wat deze persoon deelt met de mensen voor hem. Het is Mark Hill van Casting Crowns en die geeft een kort getuigenis, die roept tot op en vervolgens zingen ze een lied. En ik wil dit jullie graag laten zien.
They don't need to think that you have it all together when you don't. It's so hard to hear from a perfect person. What I think we need to see in each other are broken people made whole. You know, I don't think it bothers the world that we sin. It bothers the world that we act like we don't, right? I get up here and I talk about my weaknesses. I talk about things. I didn't even mention the word dyslexia until I was 21 years old. And I talk to thousands of people every weekend about it. Because I understand finally that the last thing you need in your life is another hero. You just need to walk with Jesus. And the best way for you to walk with Jesus is to see what kind of losers he can change and the people that he can use. Right? But we come to church. And this is just me. Maybe you guys are rocking along. It's just me. Nothing but love. Okay? But what I did as a kid is I turned into an adult that kept it all back here somewhere. It's kind of like I had a picture of what a solid believer looked like in my head. And I wanted to be him. That's not bad, is it? So I show up to church and I would be him. The problem was all the other stuff in my life that didn't fit that, I just kind of tucked it back here somewhere. And it kind of became a performance almost, you know? Making sure everybody knew that I was awesome Christian Mark guy. When I was probably sitting two or three seats away from somebody dealing with the same stuff I was, but I ripped myself off of the ministry and encouragement and prayer that the body of Christ can give each other. If we're not careful, church will become a performance, and it's just another stained glass masquerade. Is there anyone that fails? Is there anyone that falls? Am I the only one in church today feeling so small? When I take a look around, everybody seems so strong. I know they'll soon discover that I don't belong. So I tuck it all away, like everything's okay. If I make them all believe it, maybe I'll believe it too. So with a painted grin, I play the part again, so everyone will see me the way that I see them. Are we happy plastic people under shiny plastic steeples, with walls around our weakness and smiles that hide our pain? But if the invitation's open to every heart that has been broken, maybe then we close the curtain on our stained glass masquerade. Set me free if I dared to let you see the truth behind the person that you imagine me to be. Would your eyes be open or would you walk away? Would the love of Jesus be enough to make this day? Are we happy, blessed people of the shining? invitation's open to every heart that has been broken. Maybe then we close the curtain on a stained glass masquerade. Somebody say glory. See, the invitation's open to every heart that has been broken. Maybe then we close the curtain.
Yeah. Herkennen jullie dit? Ik ben net ingefluisterd, dit is de preek. Dit is de preek. Hoe vaak komt het niet voor dat je naar de kerk gaat, dat je inderdaad die glimlach opzet, handen in de lucht doet, terwijl je eigenlijk weet dat afgelopen week dat het mis is gegaan. Dat je niet dat christelijk leven hebt geleefd zoals je zo graag zou willen, zoals God het van je verlangt, waar je voor in hebt gezet, maar wat gewoon mislukt is. En dan komen we naar de kerk en we beginnen vaak met natuurlijk een aanmoedigend lied. En dat is ook niet verkeerd, maar ergens soms knelt het gewoon. Dat je denkt van dit doet geen recht aan hoe afgelopen week is geweest. Dit doet geen recht aan God, dit doet geen recht aan mezelf. Hoe vaak komt dat niet voor? Ik herkende het heel erg toen ik dit lied hoorde. Laten we eerlijk zijn. Laten we eerlijk en oprecht zijn naar elkaar. Afgelopen week. Wie heeft zich meer laten leiden door de zorgen van het dagelijks leven dan te vertrouwen op de voorzienigheid van God? Wie heeft meer aan zichzelf gedacht dan aan het leed van een ander? Wie heeft deze week de strijd tegen de porno verloren? Wie is niet eerlijk geweest? Wie heeft negatief over zichzelf gedacht? Of negatief over de ander gedacht? Wie heeft te boos of te agressief gereageerd naar zijn partner of kinderen toe? Wie heeft meer tijd achter de tv gezeten of achter internet gezeten dan de goede dingen te doen? Wie heeft meer medelijden met zichzelf gehad afgelopen week dan oprecht bezorgd te zijn, bewogen te zijn over het leed in de Filipijnen? Wie is er deze week een getuige geweest van Gods liefde naar de mens om zich heen? Wie heeft er echt tijd besteed voor Bijbel lezen en bidden deze week? Wie heeft uit angst geleefd? En ga zo maar door. Laten we eerlijk zijn naar elkaar. Wie zegt ik herken me helemaal niet in het rijtje? Iedereen herkent het. Laten we dan ook eerlijk zijn naar elkaar. Hier staan we dan. En dat brengt ons bij elkaar. Als mensen die een schuld en zonde met zich meedragen. En dat dragen we mee. Dat brengen we mee deze morgen. En waarschijnlijk volgende week ook wel weer. En anderzijds, wat ons vandaag ook bij elkaar brengt, is dat we de Heer Jezus hebben leren kennen in ons leven. En dat we weten dat die schuld die we met ons meedragen, dat die vergeven is. Dat die je vergeven wordt. En dat door dat verlossend, verzoenend werk van de Heer Jezus, mogen we ook deze morgen weer zo die liederen zingen zoals we hebben gedaan. Maar wat ik soms mis in de samenkomsten, in ieder geval in mijn eigen samenkomst, en ik denk aan veel evangelische gemeentes, is dat we soms iets te snel over die zonde en die schuld heen stappen. Alsof het niet bestaat. Maar het is er wel. En soms kan het knellen, zo ervaar ik dat in ieder geval in mijn eigen leven, dat we dat niet benoemen, dat niet belijden, maar gelijk naar die geweldige God toe stappen. Ik kom daar dadelijk op terug. Daar valt natuurlijk meer over te zeggen. Gemeente, u bent bezig. Ja, dat wel gaat. Met een serie. Een serie van Celebrate Recovery. over genezende keuzes maken. En als ik eventjes dat mag oprakelen, het overzicht mag bieden, de eerste preek die ging over de realistische keuze, waarbij je beleidt, ik kan het niet, ik schiet tekort. De realiteitskeuze. Maar, stap 2, er is hoop, want er is een God die het kan. De keuze van hoop, en ik wil die God kennen en vertrouwen. Week 3 ging het over de keuze van toewijding. Als ik het niet kan en hij kan het wel, dan wil ik me ook overgeven aan die God. En vanmorgen gaat het dan over de volgende stap. Hoe laat ik het dan aan God over? Hoe kan die God mij veranderen? En ik denk dat dit misschien wel een van de moeilijkste stappen in die serie is. Want schuld belijden, de ondertitel van de serie was, ik onderzoek en belijd mijn fouten openlijk aan mezelf, aan God en aan iemand die ik vertrouw. Schuld belijden, zeggen dat het jouw schuld is, dat is een van de moeilijkste dingen in een mensenleven. Ik weet zeker dat u mensen in uw omgeving kent, of misschien bent u er zelf wel een van, die nooit heeft geleerd sorry te zeggen. Die nooit heeft geleerd te zeggen van, ik heb het verkeerd gedaan, het spijt me. Schuld belijden, echt zeggen, het is mijn schuld, is heel ontzettend moeilijk. Maar wat een bevrijding kan het geven als iemand naar jou toe komt en zegt, het spijt me, ik heb het verkeerd gedaan. Wat een bevrijding kan het geven als je naar God toe kan gaan en kan zeggen, Heere God, ik heb het verkeerd gedaan. Ik heb gezondigd en het spijt me. Ik heb niet gedaan wat u van me vroeg. Was 2 weken geleden in onze eigen gemeente in Dordrecht. Ik zit in dezelfde evangelische gemeente die erg op deze gemeente hier lijkt. En er stapte 2 weken geleden een jongen naar voren. Na afloop van de dienst. Was ook afgesproken. Een jongen van 25, 26 jaar. En zijn gemeente, hij had het voorbereid netjes. Ik moet u wat vertellen. Het is 1 jaar geleden en ik ben vreemd gegaan met een vrouw hier uit deze gemeente. Een jongen met 2 jonge kinderen. 2, 3 jaar getrouwd. Ik heb gezondigd. Ik heb mijn huwelijk op het spel gezet. Mijn kinderen heel veel pijn gedaan. En ik heb in die tijd hier op het podium zangleiding gedaan. Ik heb gezondigd. Ik vraag vergeving aan u, aan de gemeente en aan degene die ik hier mijn pijn heb gedaan. Het kwam binnen natuurlijk, maar wat een dappere keus en wat een ruimte gaf het daarna ook richting de gemeente om daarna toch weer verder te kunnen gaan. Ondanks die grote fout die gemaakt is. Maar door het in het licht te brengen, door de waarheid te spreken, ontstond er ook een stuk vrijheid. En kon een vergevingsproces in gang gezet worden. De kracht van vergeving. Daar wil ik het deze morgen over gaan hebben. Kent u dit? Een biechthokje, inderdaad. In de katholieke kerk kennen ze dat, hè? Het biechten. Kunnen jullie het voorstellen? Dat je zo'n hokje binnenstapt en dat je dan vertelt wat je verkeerd hebt gedaan. Nee, hè? Dat zijn we niet zo gewend. Stel je voor dat ze hier, jullie hebben natuurlijk geen eigen gebouw, maar dat je hier een soort opklap biechthokje hebt. En dat je dan voordat de dienst begint, naar binnen stapt. En dan zit een van de oudsten, of de voorganger, of een van de oudere mensen in de gemeente. En dat je dan vertelt wat je verkeerd hebt gedaan aan elkaar. Kan je het voorstellen? Nee, hè? Nee. De katholieke kerk kent het. Dus het sacrament van de biecht. En degene die de kerkgeschiedenis natuurlijk een beetje kent, die weet ook dat het mis is gegaan. Daardoor, want je kreeg een bepaalde handel, de aflaten handel, waardoor de kerk zonde kon vergeven, doordat je dat afkocht, zeg maar. Ja, zo is het natuurlijk nooit bedoeld. Maar het principe van biechten, er zaten 2 elementen. Enerzijds schuld bekennen en anderzijds dat iemand namens God, als vertegenwoordiger van God, vergevenis uitspreekt daarover. Dat is wel een heel mooi principe. En misschien door die reformatie zijn we ook wel wat kwijtgeraakt van die biecht. Soms is het goed om schuld te belijden. Om hardop uit te spreken naar God, maar misschien ook wel naar een ander, van ik heb het verkeerd gedaan. En dat daar ook ruimte komt om vergeving te ontvangen. Misschien niet op deze manier, maar schuld belijden is heel belangrijk. Ik ga met u lezen. Matteüs 4, vanaf vers 23, en dan komen we in hoofdstuk 5 bij de bergrede terecht. De bergrede, daar is deze serie mede op gebaseerd. Maar ik kies er dus voor om eventjes daarvoor nog te lezen, en dan een begin te lezen van de bergrede. Matteüs hoofdstuk 4, en ik lees uit de Herziene Statenvertaling. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië en zij brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren. En door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren en die door demonen bezeten waren en maanziekten en verlamden en hij genas hen. En grote menigte volgde hem uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. Dan komen we in hoofdstuk 5, begin van de bergrede, de zaligsprekingen. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen en zei, zalig zijn de armen van geest. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. En dan de kerntekst van deze morgen. Vers 8. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Tot zover. Ik zei al, de kerntekst deze morgen is Matteüs 5 vers 8. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Of in een andere vertaling, gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Daar gaan we het over hebben, over nadenken. Maar om tot een goed begrip en verstaan van deze tekst te komen, zullen we naar de context moeten kijken. Niet voor niets las ik het begin of het einde van hoofdstuk 4. Daar lazen we dat Jezus rondtrekt in Galilea en daar in synagogen staat er het goede nieuws van het koninkrijk verkondigd. En dan lezen we dat meer en meer mensen Jezus aan het volgen waren. En dan in hoofdstuk 5 begint er iets nieuws, iets bijzonders, zo laat de evangelist Matteüs ons weten. Jezus zag de menigte. Dat is natuurlijk een beetje een gekke uitdrukking, want daarvoor heeft Jezus die menigte ook gezien. Maar hier maakt Matteüs duidelijk, hier gebeurt wat. Jezus ziet de menigte en gaat hen toespreken. Een bijzonder moment is aangebroken. In sommige Bijbelcommentaren wordt ook gezegd dat als Jezus de berg op gaat, dat Matteüs dat als de bekende berg, zo kan je het vertalen, beschouwd. De bekende berg van Jezus. De berg waar Jezus vaker naartoe ging om te bidden, om onderwijs te geven. Daar ging hij ook nu heen, de bekende berg op. En er wordt wel eens een vergelijking gemaakt tussen de berg Sinaï, de berg waar God via Mozes zijn wetten bekend maakte aan het volk, en de berg van de bergrede. De berg waar Jezus zijn onderwijs geeft en zijn wetten geeft. En dan gaat Jezus spreken. Nou, wat nou opvalt is dat aan het einde van hoofdstuk 4 we lazen dat Jezus een onderwijs gaf in de synagoge. En hij maakte bekend dat het koninkrijk eraan kwam. Maar nu is hij niet in de synagoge. Nee, het is alsof er een nieuwe fase is gekomen waarin Jezus gaat uitleggen hoe krijg je dan toegang tot dat koninkrijk. En dat onderwijs vindt op dat moment niet meer plaats in de synagoge, maar op de berg gecentreerd rondom Jezus. Een nieuwe fase is aangebroken en Jezus gaat de mensen uitleggen hoe ze toegang krijgen tot het koninkrijk. Het is ook belangrijk om goed voor ogen te hebben wie Jezus voor zich heeft. Een grote menigte staat er, mensen uit heel Israël. Joden. Het was in die tijd van Jezus was het een zwaar leven. Politiek gezien hadden de Romeinen de macht. En die buiten die macht uit om grote belastingen te heffen. Dus economisch gezien was het ook zwaar. En belangrijker nog, geestelijk gezien was het zwaar. Het volk ging gebukt onder de Joodse wetten en regels die opgelegd werden door de fariseeën en schriftgeleerden. Het was zwaar om aan alles te voldoen. En de mensen worstelen daarmee. Het is niet voor niets dat er grote groepen gehoor gaven aan de oproep van Johannes de Doper. Johannes de Doper maakte bekend dat het koninkrijk van God eraan kwam en riep mensen op om zich te bekeren en zich te laten dopen. En de mensen realiseerden zich dat als het koninkrijk eraan komt, als de verwachte Messias komt, dan schieten wij tekort. En als dat koninkrijk komt, dan moeten we daar klaar voor zijn. En ze lieten zich dopen en ze beleden hun schuld, staat er ook. Dit is het volk wat Jezus voor zich heeft. Mensen die worstelen met die vraag, ik schiet tekort, hoe kan ik dan toch toegang krijgen tot het koninkrijk? En hoewel dat natuurlijk een hele andere situatie was, 2000 jaar geleden, zie ik ook wel weer de overeenkomsten met nu. Want worstelen wij toch ook niet steeds weer met die vraag? Als we net vaststelden hoe onze week is geweest en we schuldig staan als we op zondagmorgen naar God toe komen. Hoe kan ik, zondig mens, tot u komen? En dan gaat Jezus onderwijs geven. Die vraag in dat biechthokje. Hoe kan ik, zondig mens, toegang krijgen tot het koninkrijk? En dan wil ik nog een keer door die eerste verse van de bergrede heen gaan. Omdat ik geloof dat daar een opbouw in zit. Dan beginnen we met vers 3. Zalig, zegt Jezus, zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig de armen van geest. Dat zijn niet mensen die financieel of sociaal arm zijn. Nee, letterlijk zou je vertalen, het zijn geestelijke bedelaars. Mensen die volledig bewust weten dat ze met lege handen voor God staan. Ze kunnen daar niet komen met goede werken. Ze schieten tekort. Ten opzichte van hun schepper, een heilig God, sta je met lege handen. Arm van geest. En Jezus weet wie hij zich voor zich heeft. Het zijn mensen die zo hard hun best doen om die wet te houden, maar steeds tekort schieten. Zalig zij de armen van geest. Nee, het koninkrijk is niet voor hen die denken heel goed te zijn, maar degenen die erkennen dat ze volledig tekort schieten en met lege handen staan. Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Vaak wordt gedacht dat het hier om mensen gaat die verdriet hebben, om wat voor reden dan ook. Maar volgens mij is dat niet de context waar dit vers in staat. Het gaat om verdriet, om berouw over die geestelijke toestand van het vers daarvoor. Het verdriet dat je inderdaad ten opzichte van God tekortschiet. Dat je zondig bent. En het verdriet daarover. En het berouw dat je hebt. Degenen die berouw hebben over hun geestelijke toestand, die zullen getroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Jezus geeft een omschrijving van het type mens wat het koninkrijk binnen mag gaan. Het zijn de zachtmoedigen. Het zijn de mensen die weten dat ze niets hebben. Dat ze tekortschieten. En als je dat weet, als je dat vaststelt met elkaar, dan ben je niet beter dan een ander. Dan heb je niet de drang om je laten gelden. Nee, je schiet allemaal tekort. En dat maakt je zachtmoedig. Omdat je allereerst weet, ik schiet zelf tekort. Zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Ook hier weer de nadruk op degene die tekort schieten. Als je weet dat je tekort schiet, maar wel verlangt naar die gerechtigheid van God, dan honger en dorst je daarnaar. En Jezus maakt eigenlijk een hele pijnlijke contrast met de geestelijke leiders van die tijd. Verderop in hoofdstuk 5 zegt Jezus tegen de mensen die luisteren: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Je zou dit vers anders vrij kunnen vertalen. Zalig zijn zij die weten dat alleen God ware gerechtigheid kan geven. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Aan wie zal barmhartigheid bewezen worden? Aan hen die zelf barmhartig zijn. Aan diegenen die weten hoeveel hen vergeven is. En als je weet hoeveel jou vergeven is, dat maakt je ook barmhartig, genadig, vergevingsgezind naar anderen toe. En dan komen we aan bij de tekst waar het deze morgen om gaat. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Wat opvalt is dat Jezus eigenlijk indirect de Joodse leiders aanspreekt. Mensen voor wie het uiterlijk vertoon zo belangrijk is. Daar waar het om de buitenkant gaat. Nee, zegt Jezus, het gaat niet om die buitenkant. Het Joodse systeem heeft allemaal reinheidswetten voor de buitenkant. Jezus zegt, het gaat om de binnenkant allereerst. En dan pas om de buitenkant. Je kan je heel erg goed voordoen hier aan de buitenkant, hier in de kerk. Maar als het hier binnen niet klopt, dan is het voor God niets waard. Daar is de Bijbel heel erg duidelijk over. Wat leeft er in je hart? Hoe is het in je hart? En wat bedoelt Jezus dus met rein van hart zijn? Als je dan deze teksten zo'n beetje samenvat, dan zou je kunnen zeggen: allereerst moet je erkennen dat je geestelijk gezien met lege handen staat. Voor een heilige God sta je schuldig. Dan kom je met lege handen. En daarna is er het verdriet en het berouw over die toestand. En omdat je dat beseft, dat je met lege handen staat, dat maakt dat je zachtmoedig en barmhartig wordt naar anderen toe. Je bent immers niet beter dan een ander. En die erkentenis dat je met lege handen staat, dat je schuldig staat ten opzichte van God, maakt dat je verlangt naar de gerechtigheid van God, zijn gerechtigheid. En in die houding, als je zo naar God gaat, dan ben je rein van hart. Dat wil niet zeggen zonderloos, nee, maar met een oprecht, rein hart. Dat naar de gerechtigheid van God verlangt. De sleutel, geloof ik, naar een rein hart, ik kom er zo op terug, is schuldbelijdenis. Is het belijden, het erkennen dat je schuldig staat ten opzichte van God. Dat er zonde in je leven is. Dat is de sleutel voor een rein hart. Dat is de sleutel waardoor God ook vergeving kan schenken. En ik vond het ook mooi hoe er in de zangdienst een tweetal psalmen werden gelezen. Psalmen van David waarin hij schuld beleed over wat hij verkeerd had gedaan. Ik lees nog even een vers uit Psalm 32 voor. Toen beleed ik u mijn zonde, schrijft David. Ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei, ik beken de Heer mijn ontrouw. En u vergaf mijn zonde, mijn schuld. Laten uw getrouwen dus tot u bidden, schrijft David, als zij in zichzelf een zonde vinden. En in Psalm 51 schrijft David, sluit uw ogen voor mijn zonde en doe mijn schuld er niet. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Deze morgen wil ik een oproep doen. Een oproep om zonde en schuldbelijdenis in je leven serieus te nemen. In je persoonlijk leven, maar ook als gemeente. Om regelmatig te beseffen van we staan schuldig, we staan zondig ten opzichte van een heilig God. En ondanks dat we graag het goede willen doen, brengen we allemaal datgene wat verkeerd is geweest afgelopen week mee in de dienst. En laten we dan ook dat belijden naar elkaar en naar God. Nu roept het natuurlijk wel een vraag op. Er zijn best wel veel christenen die zeggen van wacht even, Christus is voor je zonde gestorven. En als je dat gelooft, maakt hij je heilig en rein. Je bent door hem gerechtvaardigd. Hij ziet je niet langer als zondaar, maar als heilige. En dat klopt. Dat is volledig waar. Dat is inderdaad de identiteit die je hebt. Je behoud hangt niet af of je heel concreet al je zonden beleidt. Is niet belangrijk. Inderdaad, God heeft door zijn Zoon de Heer Jezus alle zonden, alle schuld gedragen. En je bent rein en heilig voor hem. Maar daarmee is niet de conclusie dat je dan niet meer hoeft te belijden dat je schuldig bent. Ik geloof dat het daarom misschien juist des te belangrijker is om dat te erkennen en te belijden dat je schuldig bent, dat je zondig bent. Ik heb een 6 stappunten opgeschreven waarom ik denk dat dat wel zo belangrijk is. Voordat ik die 6 behandel, is het niet de Heer Jezus zelf die ons in Matthäus 6, als je het zou doorlezen, ons leert in het Onze Vader. Heere, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Jezus leert ons schuld te belijden. En ook bij Paulus vind je dat terug. Bij David vind je het. Waarom is dat nu zo belangrijk? Om ondanks dat je toch al vergeven bent, want ik geloof dat dat zo is, om toch steeds weer te belijden als er dingen verkeerd zijn gegaan. Ik denk allereerst om God recht te doen. Het is zijn Zoon, de Heer Jezus, geweest die een geweldige marteldood heeft gestorven aan het kruis. Omwille van wat ik verkeerd heb gedaan in mijn leven en verkeerd doe. En je doet God recht door dat ook te benoemen en te erkennen dat het jouw schuld is. Dat het jouw zonden zijn die Jezus deden sterven aan het kruis. God neemt zonde heel ernstig. Het was zijn Zoon die daarvoor stierf aan het kruis. En dat te erkennen doet God recht. God haat de zonde. En het is belangrijk om dat te erkennen. Ten tweede doet het ook recht aan je eigen worsteling die je in je dagelijks leven meemaakt. Die worsteling om het goede te doen en toch vaak dat het niet lukt. Dat je valt, dat je zwak bent. Door dat te belijden kom je niet in een vervelende spagaat en frustratie terecht. Maar mag je het ook bij God neerleggen. Heere God, het is weer niet goed gegaan. Vergeeft u me. Ten derde nemen we door schuld te belijden ook onze verantwoordelijkheid. We zijn als mensen er zo goed in om altijd maar de ander de schuld te geven. Om de kerk de schuld te geven, om God de schuld te geven, de situatie de schuld te geven. Maar durf je ook je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dat het ook vaak je eigen schuld is. Dat je zelf tekort schiet. Schuld belijden neem je ook verantwoordelijkheid. En dat is belangrijk. Ten vierde, heel belangrijk. Door schuld te belijden, door steeds weer te beseffen dat je met lege handen staat, ga je meer en meer die geweldige genade van God ervaren. Elke keer word je er weer van bewust van, oké, ik heb het verkeerd gedaan. En als je dan naar God gaat en je mag die vergeving van hem ontvangen, mag je daar meer en meer in verwonderen wat een geweldige genade God we kennen. Hoe liefdevol hij is dat hij keer op keer die genade en die liefde, die vergeving schenkt. Als we geen schuld belijden, stappen we daar overheen. Het groeien en het leren kennen van de genade en de liefde van God begint met steeds weer te erkennen dat je zelf tekort schiet. 5. Hoe meer je bewust wordt hoeveel jou vergeven wordt, hoe meer dat je karakter en je houding zal vormen. Als je weet hoeveel jou vergeven is, word je barmhartiger, word je zachtmoediger, word je liefdevoller, word je geduldiger, word je pastoraler naar anderen toe. Tot slot. David ontdekte ook de kracht van het belijden van zonde. Want doordat je zonde beleidt, kan God ook heel concreet die vergeving schenken. God spreekt vergeving uit. Het gaat over een schoonmaakkeuze. Je kan alleen God ruimte geven om dingen schoon te maken in je leven, als je erkent dat er dingen zijn die schoon te maken zijn. Beleiden van schuld is het beleiden dat er dingen niet goed zijn in je leven. En doordat dat beleden wordt, uitgesproken wordt, geef je God de ruimte om daar doorheen te gaan, om schoon te maken, om je te veranderen, om vergeving te schenken, om te zeggen: het is voorbij, het is vergeven en je mag weer door. Het schoonmaken begint met beleiden. En dan mogen we ook die geweldige belofte van God tot ons nemen. In Johannes 1 vers 10, daar staat: beleiden wij onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. En de gemeente is hier ook heel belangrijk in. Het is iets enerzijds individueels tussen jou en God, en anderzijds zijn we als gemeente aan elkaar gegeven om ook naar elkaar te beleiden. En naar elkaar ook vergeving te geven en ook vergeving uit te spreken. Jacobus staat dit heel nadrukkelijk: beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar en dan zult u genezen. De boodschap lijkt me duidelijk. Neem zondebelijdenis, schuldbelijdenis, neem dat serieus in je leven. Neem dat serieus in de gemeente. En beleid steeds ook weer schuld. Als er dingen mis zijn gegaan, doe God recht. Doe jezelf recht. Doe anderen recht. Neem je verantwoordelijkheid. Laat die geweldige, liefdevolle God zijn genade elke keer weer tonen aan je. Ik heb dit plaatje uitgekozen. Want enerzijds die lege bank. Hoe zit jij in de kerk? Hoe kom jij hier? Wat breng je mee na afgelopen week? We hebben de teksten gelezen. We hebben dat biechtkamertje als een beeld van het belang toch ook om schuld te beleiden. Misschien niet op die manier, zoals in de katholieke kerk, maar het wel een plek te geven in je leven, een plek te geven in de samenkomst. Eén element heb ik nog niet gehad en daarmee wil ik afsluiten. Dat schilderij. Dat vond ik zo'n mooi beeld. U kent het misschien. Het schilderij van Rembrandt. De verloren zoon. En dat is eigenlijk een samenvatting van wat ik vanmorgen heb proberen te bespreken met u. Die verloren zoon, die komt op een punt, die weet van: ik heb niks meer. Ik heb niks meer te bieden. Ik kan nergens een beroep op doen. Hij komt zonder sandalen. Zijn kleren zijn gescheurd. Het geld heeft hij opgemaakt. Alles verkwanseld. Hij heeft de naam van zijn vader te schande gemaakt. Hij heeft alles gedaan wat God verboden heeft. En hij komt terug. Hij komt weer terug. En wat hij dan ervaart, is iets wat we in ons leven elke keer weer opnieuw mogen ervaren. Ik lees u het gedeelte voor uit Lucas. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het eigenlijk niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij toch maar als een van uw dagloners. En zo stond hij op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen de vader: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaaf: haal het beste gewaad tevoorschijn. Trek hem het aan, geef hem een ring aan zijn handen en sandalen en zijn voeten. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en gevonden. Schuldbelijdenis brengt je bij het hart van een liefdevol en genadig God. Wat een God dienen wij. Wat geweldig. Zullen we danken? En schuld belijden. Heer onze God, we willen een moment stil te nemen om onze schuld, onze zonde bij u te brengen. En we bidden dan ook of uw geest op dat moment ook in ons hart wil werken om ons de juiste dingen naar boven te brengen. Heer, wilt u in deze momenten van stilte tot ons spreken en ons de ruimte geven om bij u te brengen wat niet naar uw wil is in ons leven. Heren, zo komen wij met lege handen tot u. Ons verlangen gaat er naar uit om uw wil te doen, u te dienen, u te eren. Maar de ervaring in ons leven is dat het ook zo vaak niet nog lukt. Heer, we beleiden schuld. Ten opzichte van een heilig God komen we met lege handen. Vergeeft u ons onze zonde. Heer, dank u wel dat als we dit zo bij u brengen, dat u ons ook een belofte geeft. Een belofte dat ook mag uitspreken dat u vergeeft. Datgene wat net is opgedragen waar berouw over is, dat u ook deze morgen wilt spreken en zegt, het zij je vergeven, ga in vrede. Heer Jezus, wat een geweldige genade mogen wij elke keer weer opnieuw bij u ontvangen. Heer, we verwonderen ons erover en zijn u zo ontzettend dankbaar. Dank u wel voor uw liefdevolle, genadige vergeving. Heer, geef dat we als veranderde mens ook weer naar huis mogen gaan. U lovend en prijzend voor al uw goede werken. Wilt u met ons zijn, ook zo komende week. Help ons om het goede te doen en te beleiden daar waar het misgaat. Amen.